Stel je even voor, we schrijven het jaar 2029 en het machtigste strategische wapen ter wereld is op dat moment geen vloot van nucleaire onderzeeërs.
Nee, zeker niet.
Het is ook geen netwerk van spionnen in de grote hoofdsteden. Nee, het is de controle over een reeks gorddroge zoutvlaktes in Zuid-Amerika en het absolute monopolie op een paar jaar zwaar beveiligde chemische fabrieken ergens in Azië.
Ja, dat klinkt echt als de opzet van een of andere dystopische thriller, toch?
Ja, bizar eigenlijk.
Maar goed, als je de geopolitieke verschuivingen van de afgelopen jaren analyseert, dan is dit simpelweg de nieuwe keiharde realiteit. De hele definitie van wat macht nou eigenlijk is op het wereldtoneel is, nou ja, die is gewoon fundamenteel op de schop gegaan.
Welkom bij een nieuwe verkenning. Super dat je weer meeluistert. We duiken vandaag in dossier Trump 2015 tot 2029.
Precies.
En we richten ons vandaag specifiek op hoofdstuk 13, klimaat, energie en de toekomst. En vergeet direct het beeld van idealistische klimaatactivisten en het redden van de ijsberen, zeg maar.
Ja, want dat is absoluut niet waar dit over gaat.
Nee, exact. We gaan vandaag ontleden hoe energie- en klimaatbeleid in 14 jaar tijd echt onherkenbaar transformeerde. Van een nobel milieudoel naar het meest meedogenloze economische en militaire veiligheidsvraagstuk van de 21ste eeuw.
En de data uit dit dossier laat echt een waanzinnig fascinerende transitie zien. We gaan kijken naar de mechanismen achter een periode waarin de oude fossiele wereldorde frontaal in botsing kwam met een compleet nieuwe technologische realiteit.
En we gaan ook zien hoe de keuzes die wereldmachten in dat specifieke tijdvak maakten eigenlijk vandaag de dag nog steeds dicteren hoe onze economie is ingericht.
Klopt, helemaal.
Laten we dan even beginnen bij het begin van die omslag. Kijk, tot grofweg 2015 was het klimaatdebat vaak iets voor de lange termijn. Een probleem voor de generaties na ons, weet je wel?
Ja, zo'n abstract ding, ver in de toekomst.
Precies. Maar uit de analyses uit het dossier blijkt dat er in de aanloop naar het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 een wezenlijke verandering plaatsvond. In de hoofden van wereldleiders, maar vooral ook van CEO's. Wat was nou de daadwerkelijke trigger voor die verandering? Waarom werd het opeens zo'n heet agendapunt in de bestuurskamers?
Twee woorden eigenlijk. Risicomodellen en verzekeringspremies.
Oké, dat klinkt echt ontzettend saai.
Ja, ik weet het. Het klinkt gorddroog. Maar daar begon dus echt de revolutie. Kijk, grote financiële instituties en overheden begonnen opeens de fysieke risico's van extreem weer keihard door te rekenen.
In hun huidige toeleveringsketens bedoel je?
Exact. Want stel je voor, als een fabriek in Zuidoost-Azië onderloopt door een overstroming, dan stokt plotseling de wereldwijde productie van microchips.
Ja.
Of als een rivier in Europa door droogte onbevaarbaar wordt, dan kunnen vrachtschepen simpelweg geen chemicaliën meer vervoeren. Dus rond 2015 ging het opeens niet meer over abstracte temperatuurstijgingen in het jaar 2100.
Maar over acute economische ontwrichting in het hier en nu.
Precies dat. Het akkoord van Parijs was daardoor niet louter een ecologisch verdrag. Het was eigenlijk een soort mondiaal overlevingspact om de stabiliteit van de wereldeconomie te garanderen.
Oké, dus iedereen tekende bij het kruisje. De intentie was er. Maar de manier waarop de wereldmachten dat risico vervolgens probeerden in te dammen of juist te negeren in sommige gevallen liep echt bizar ver uiteen.
Oh, 100%. Dat was een wereld van verschil.
Want ze keek naar de koers van de Verenigde Staten, met name de focus onder de regering Trump met het America First-beleid, dan zien we echt een enorme verdubbeling van de inzet op fossiele brandstoffen.
Ja, dominantie in olie en schaliegas was daar het absolute einddoel.
En vanuit een ecologisch perspectief kregen ze daar internationaal enorm de wind van voren. Maar puur gekeken naar de economische en geopolitieke mechaniek erachter, waarom was dit voor de VS eigenlijk een uiterst logische strategie op dat moment?
Nou, omdat je geopolitiek gezien natuurlijk altijd uitspeelt welke kaarten je in handen hebt. En de Verenigde Staten zaten door hun schaliegasrevolutie plotseling op de grootste energievoorraden ter wereld.
Ze hadden opeens de winnende hand in het oude spel?
Precies. En de mechaniek achter America First was gewoon puur macro-economisch. Kijk, als je de binnenlandse productie van olie en gas maximaliseert, dan druk je de energiekosten voor je eigen bevolking en vooral je eigen industrie gigantisch naar beneden.
Dus goedkope energie als een soort, turbo-injectie voor de economie.
Exact, dat is het. Fabrieken draaien goedkoper, producten worden goedkoper om te maken en daardoor ben je op de wereldmarkt simpelweg veel concurrerender.
Het levert dus direct banen op.
Ja, en het drukt de inflatie. Plus, het beschermt het land tegen prijsschokken vanuit het Midden-Oosten. Het was een bewuste keuze voor maximale fossiele onafhankelijkheid. Het leverde op de korte termijn een immense economische kracht op.
De VS fungeerde in die jaren feitelijk gewoon als de ultieme energie-supermacht.
Dat kun je wel zeggen, ja.
Maar toch waarschuwden critici, zelfs binnen diezelfde Amerikaanse economie, dat dit heel erg korte termijn denken was.
Klopt.
Ze zagen de VS floreren op de technologieën van de 20e eeuw, maar ze waarschuwden eigenlijk, we zijn de afslag naar de 21e eeuw aan het missen.
En om te begrijpen waarom die critici dat zeiden, moet je eigenlijk kijken naar de strategie die Europa in precies diezelfde periode uitrolde.
De Europese Green Deal.
Juist. Wat was de achterliggende logica daar, denk je?
Gezien Europa natuurlijk hele andere kaarten in handen had dan de Amerikanen.
Nou ja, Europa had simpelweg die fossiele kaarten helemaal niet, toch?
Precies. Het continent is van nature relatief arm aan olie en gas. Wij moesten decennia lang honderden miljarden euro's per jaar naar landen als Rusland en staten in het Midden-Oosten overmaken, gewoon om de lichten aan te houden. Wat natuurlijk een permanente geopolitieke Achilleshiel is.
Absoluut. Dus die Green Deal werd natuurlijk naar het publiek toe verkocht als een prachtig klimaatproject.
Maar onder de motorkap?
Onder de motorkap was het een gigantisch industrieel en geopolitiek overlevingsplan.
Oké, leg dat mechanisme verder uit voor de luisteraar. Hoe koppelden ze klimaat aan industrieel overleven?
Nou, door de regels van het spel fundamenteel te veranderen. Europa besefte heel goed, als we op dat fossiele speelbord blijven meespelen, verliezen we altijd van de VS en China.
Want die hadden die goedkope energie.
Exact. Dus de enige manier om dominant te worden was door zelf een compleet nieuwe markt te creëren. Door zichzelf wettelijk te verplichten om klimaatneutraal te worden, forceerde de Europese Unie haar eigen industrie om massaal te innoveren.
Dus ze dwongen hun eigen bedrijven eigenlijk tot verandering.
Ja. De theorie was echt, we lopen nu voor de troepen uit. We incasseren nu de pijn en betalen die hoge ontwikkelingskosten van nieuwe technologieën. Maar als de rest van de wereld over 10 jaar onvermijdelijk ook moet vergroenen,
oh, dan zijn wij degene die de patenten bezitten.
Precies! Dan verkopen wij de windturbines, de software voor slimme netwerken en de nieuwe generatie industriële processen aan de Amerikanen en de Aziaten.
Wauw, dat is echt een fundamenteel andere invalshoek. De VS maximaliseerde gewoon hun winst in de bestaande economie en Europa probeerde een monopolie op te bouwen in de economie van de toekomst.
Helemaal juist samengevat.
Maar dat brengt ons wel bij een cruciaal onderdeel uit het dossier, die nieuwe goudkoorts. Want om die nieuwe economie te bouwen, dus de windmolens, zonnepanelen, de miljoenen batterijen voor elektrische auto's, heb je totaal andere bouwstenen nodig dan een vat ruwe olie.
Zeker. We hebben het dan over materialen als lithium, kobalt, nikkel en koper.
Precies. In hoeverre verandert deze verschuiving, dus van vloeibare brandstoffen naar vaste metalen, de daadwerkelijke aard van geopolitieke macht? Want je bent toch nog steeds afhankelijk.
Het verandert de machtsbalans volledig. En de manier waarop afhankelijkheid werkt, transformeert ook compleet. Denk even aan hoe olie werkt.
Oké.
Als jij voor je transport afhankelijk bent van geïmporteerde olie, dan sta je continu onder druk. Olie wordt in een motor verbrand. Poef, het is weg. En je hebt morgen weer nieuwe olie nodig.
Dus je moet de brandstoftank blijven vullen?
Ja. En daardoor heeft degene met de oliebron een permanente dagelijkse wurgzeep op jouw economie. De afhankelijkheid stopt werkelijk nooit.
En hoe werkt dat dan bij die metalen?
Bij kritieke metalen, zoals lithium of nikkel voor batterijen, werkt dat mechanisme totaal anders. Je importeert dat materiaal, je stopt het in een auto en vervolgens levert die auto voor 15 jaar vervoer.
Oh, wacht even.
Ja, dus mocht een leverancier plotseling boos worden en de grens sluiten en geen lithium meer leveren, dan staat jouw bestaande wagenpark echt niet de volgende dag stil.
Je hebt dus veel meer ademruimte.
Precies. En de echte troef? Aan het einde van de levensduur kun je die batterij recyclen. Het materiaal verdompt niet, zoals olie. Je gaat dus van een model van permanente extractie en verbranding naar een model van eenmalige extractie, lange levensduur en circulariteit.
Oké, dat klinkt in theorie als een veel, veel veiliger systeem voor landen die deze materialen niet zelf in de grond hebben zitten. Maar waarom levert het dan in de praktijk, zoals we in die periode duidelijk zagen, alsnog zo'n gigantische geopolitieke spanning op?
Omdat de wurggreep is verplaatst. Niet meer bij de grondstof zelf, maar bij de toeleveringsketen.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, Neem de term zeldzame aardmetalen. Een term die we heel veel tegenkomen in dit dossier. Dat is echt de grootste geopolitieke misvatting die er bestaat. Zeldzame aardmetalen zijn namelijk helemaal niet zeldzaam.
Wacht, ze zijn niet zeldzaam?
Nee, ze komen echt bijna overal ter wereld in de aardkorst voor.
Waarom vecht iedereen er dan zo hard om?
Het probleem zit in de concentratie en de verwerking ervan. Je moet gigantische hoeveelheden erts uit de grond delven om een heel klein beetje bruikbaar materiaal over te houden. En dat verwerkingsproces, dat vereist extreem zware chemicaliën. Het creëert enorme hoeveelheden giftig en soms zelfs licht radioactieve afval.
Oh wauw, dat is nogal wat.
Ja. En wat we zagen is dat westerse landen de afgelopen decennia dat vuile, gevaarlijke en dure werk gewoon liever uitbesteden aan andere delen van de wereld. Met name aan China.
Out of sight, out of mind.
Precies. Maar Beijing zag de strategische waarde daarvan wel in. Zij investeerden miljarden en accepteerden die ecologische ravage in hun eigen achtertuin in ruil voor de economische controle. Dus zelfs als je in de VS of in Europa het ruwe erts uit de grond haalt, moet je het vaak alsnog naar Azië verschepen om er bruikbare metalen van te laten maken.
Dat is dus de flessenhals.
Exact. Degene die de raffinaderijen en de fabrieken bezit, die bepaalt uiteindelijk wie de technologie van de toekomst kan bouwen.
Dat is echt een pijnlijk inzicht. Je geeft je tegenstander dus eigenlijk vrijwillig de sleutels van de fabriek puur in ruil voor een schonere achtertuin.
Zo kun je het wel stellen, ja.
Maar goed, de gevaren van dit soort blinde afhankelijkheid in toeleveringsketens kwamen voor Europa natuurlijk op een totaal ander, veel acuter vlak aan het licht.
Ja, zonder twijfel.
In het dossier wordt uitgebreid ingegaan op het jaar 2022, de oorlog in Oekraïne. Het moment dat het hele theoretische debat over afhankelijkheid botste met een, ja, keiharde oorlog op het Europese continent. Hoe veranderde dat conflict de dynamiek van die hele energietransitie?
Nou, het was echt de ultieme stresstest voor het beleid. Het doorbrak in één klap de illusie dat je energiebeleid los kunt zien van nationale veiligheid. Toen de gastoevoer vanuit Rusland begon op te drogen en die pijpleidingen op de zeebodem letterlijk werden opgeblazen.
Ja, Nord Stream.
Precies. Toen werd de kwetsbaarheid van het hele Europese systeem zo mededogenloos blootgelegd. Energieprijzen explodeerden echt bizar snel. Industrieën moesten gewoon afschalen. Inflatie schoot door het dak. Het was echt een fundamentele paniek.
Ja, en het opmerkelijke is de schizofrene beleidsreactie die je dan in de bronnen ziet ontstaan. Aan de ene kant zie je dat regeringen direct honderden miljarden begonnen vrij te maken voor een extreme versnelling van die energietransitie. Windparken moesten opeens niet meer in 10 jaar gebouwd worden, maar in 5 jaar.
Ja, alle remmen gingen los. Zonnepanelen werden overal uitgerold.
Maar aan de andere kant renden we letterlijk de halve wereld over om in recordtempo drijvende terminals voor vloeibaar aardgas, LNG, aan te leggen. We kochten massaal, tegen topprijzen, fossiel in om de winter maar door te komen. Het is toch een bizarre paradox?
Het is absoluut de ultieme paradox van zo'n overgangsperiode. Maar beleidsmatig is het eigenlijk volstrekt verklaarbaar. Je kijkt hier naar een tweesporenbeleid dat gedreven werd door pure noodzaak.
De realiteit van de dag.
Ja, want op de zeer korte termijn is de vraag: hoe houden we deze winter de bejaardentehuizen warm en de staalfabrieken draaiend? En daarvoor was die peperdure LNG, met schepen geïmporteerd uit onder meer de VS en het Midden-Oosten, simpelweg de aller en enige optie om het gat op te vullen.
Er was geen alternatief op dat moment.
Nee, maar op de middellange termijn was de les overduidelijk. Elke kubieke meter gas die we niet hoeven te importeren, maakt ons veiliger.
Dus het rekensommetje veranderde.
Compleet. Voorheen debatteerden politici over de return on investment van een windpark in vergelijking met een gascentrale. Na Oekraïne werd de berekening opeens: wat is de waarde van het niet gechanteerd kunnen worden door een vijandige staat? En het antwoord was: dat is onbetaalbaar.
Klimaatbeleid was vanaf dat moment dus definitief en onomkeerbaar veranderd in defensiebeleid.
Absoluut. Het werd een kwestie van veiligheid.
De motivatie was er dus absoluut en het politieke mandaat was ongekend sterk in die jaren. Er stonden grote investeerders en pensioenfondsen klaar met werkelijk duizenden miljarden om in die nieuwe energie-economie te pompen. En toch, en dat is fascinerend, kwam de uitrol van veel projecten, met name in bepaalde regio's, heel moeizaam van de grond.
Ja, dat was een enorm probleem.
Het dossier wijdt een volledige sectie aan de wisselwerking tussen privaat kapitaal en politieke onvoorspelbaarheid. Er zit blijkbaar een gigantische frictie tussen de horizon van een politicus en de horizon van een ingenieur, toch?
Zeker. Kijk, kapitaal is in de kern ontzettend laf. En het geheugen van de financiële markten is lang. Als we de Amerikaanse en Europese investeringsklimaten tussen 2015 en 2029 even naast elkaar leggen, dan zie je direct waarom voorspelbaarheid koning is.
Wat betekent zo'n investering in de praktijk dan?
Laten we de bouw van een zogenaamde gigafactory voor batterijen nemen. Dat is echt niet iets wat je op een achternamiddagje even beslist. We hebben het over een investering van 3 tot 5 miljard dollar.
Zo, dat is niks.
Te kalibreren?
Dan ben je al 6 jaar verder.
Precies. En als de fabriek dan eenmaal draait, duurt het soms wel 15 jaar voordat je die initiële miljarden hebt terugverdiend en echt winst begint te maken.
Ik gebruik vaak de vergelijking van een wolkenkrabber. Een projectontwikkelaar gaat natuurlijk nooit tientallen miljoenen pompen in het storten van een onzichtbare, complexe fundering als hij weet dat de politiek, dus de architect van het bestemmingsplan, elke 4 jaar besluit om de bouwtekeningen te verscheuren.
Dat is een perfecte analogie.
Want het ene moment zeggen ze, prachtig, we bouwen een duurzame toren en je krijgt dikke subsidie. En na de volgende verkiezingen roepen ze ineens, nee wacht, de regels zijn veranderd, we maken er toch een betonnen parkeergarage van. Wat doet dat jojo-beleid dan met die miljarden investeringen?
Het bevriest de hele markt. En dit is dus precies wat in de VS zo'n enorm probleem was tijdens die overgangen van de regering Obama naar Trump en diensopvolgers. De regels rondom uitstoot, de steun voor hernieuwbare energie versus kolen, die belastingvoordelen, alles, maar dan ook alles, stond elke 4 jaar weer ter discussie.
Dus je kon gewoon niet plannen?
Nee, grote multinationals konden simpelweg geen rekensom maken die 20 jaar vooruit keek, omdat de fundamenten van die reken soms steeds verschoven. Dus wat deden ze? Ze investeerden alleen in projecten die heel snel geld opleverden. Of, en dat gebeurde veel, ze hielden hun kapitaal gewoon vast, wachtend op duidelijkheid.
En hoe loste de Europese Unie dat op dan? Want je zou denken, met die complexe lappendeken van al die verschillende lidstaten, is dat toch nog drager?
Ja, maar ironisch genoeg was die trage, stroperige Europese bureaucratie hier juist een enorme kracht.
Wacht, bureaucratie als kracht?
Ja, de Europese Unie is natuurlijk berucht om haar eindeloze vergaderingen, de compromissen. Maar toen die grote klimaatwetten en emissiedoelen eenmaal in het Europees Parlement en door de lidstaten waren goedgekeurd, stonden ze ook echt muurvast in de wet.
Geen weg meer terug.
En dat stuurde een ijzersterk signaal naar de investeerders. De richting is gekozen en de regels voor de komende 20 jaar liggen hier vast.
Ah, dus hoe heftig de debatten vooraf ook waren, de eindbestemming was duidelijk.
Onbetwist. Daardoor zagen we in die jaren dat grote stromen internationaal kapitaal de voorkeur gaven aan de stabiliteit van de Europese markt. Zelfs, en dat is belangrijk, zelfs als de korte termijnwinsten in de VS soms hoger leken. Stabiliteit reduceert het risico. En in de financiële wereld is het reduceren van risico net zoveel waard als het verhogen van de winst.
Wat een fantastisch mechanisme is dat eigenlijk. Politieke saaiheid en bureaucratie als het ultieme economische concurrentievoordeel.
Ja, wie had dat gedacht?
Maar als we al deze draden nu even samenbrengen. We hebben vandaag de verschuiving gezien van milieudefensie naar nationale defensie. We hebben gezien hoe Amerika vooral probeerde te domineren in het heden, terwijl Europa de regels probeerde te schrijven voor de toekomst.
Klopt.
We zagen de verschuiving van de macht over oliebronnen naar de macht over de verwerkingsfabrieken voor zeldzame metalen. En we zagen hoe kapitaal altijd stroomt naar de plek met de minste politieke weerstand en de hoogste voorspelbaarheid.
En als je dan uitzoomt over de hele periode van het dossier, dan besef je dat we simpelweg te midden van een enorme industriële revolutie stonden. En revoluties, tja, die zijn nooit netjes of pijnloos. Oude machtsstructuren verdwijnen nooit zonder slag of stoot. En nieuwe technologieën creëren vrijwel onmiddellijk nieuwe vormen van geopolitieke afhankelijkheid en spanning.
En denk daar als luisteraars eens goed over na.
We hebben het vandaag uitgebreid gehad over de nieuwe spelers op het wereldtoneel. De landen die de komende 100 jaar de touwtjes in handen hebben dankzij hun lithiummijnen, hun koperreserves en hun high-tech verwerkingscapaciteit.
De nieuwe grootmachten.
Precies. Maar wat betekent de razendsnelle opkomst van deze nieuwe technologieën nou eigenlijk voor de oude bewakers van de wereldorde? Wat gebeurt er met de economieën en de geopolitieke invloed van staten wie je macht nu, op dit moment, nog voor de volle 100% leunt op de export van fossiele brandstoffen?
Dat is een hele goede vraag.
Want als de mondiale vraag naar olie over 20 jaar definitief begint in te storten, wat doen landen als Rusland of de Golfstaten dan? Wanneer hun machtsbasis letterlijk onder hun voeten wegzakt en hun enige chantagemiddel zijn waarde verliest. We kijken waarschijnlijk naar een toekomstige gigantische verschuiving in rijkdom die mogelijk voor echt ongekende mondiale instabiliteit gaat zorgen.
Ja, dat is absoluut het donkere wolkje aan de horizon van de energietransitie. De val van de oude reuzen kan wel eens veel ontwrichtender blijken dan de opkomst van de nieuwe industrieën.
En precies die ontwrichting en de economische consequenties daarvan staan centraal in onze volgende verkenning. Verslaan de bladzijde dan om naar hoofdstuk 14. De economische prijs van politieke instabiliteit.
Daar gaan we echt de financiële mechanismen nog verder ontleden.
Zeker weten. We gaan dan kijken hoe exploderende staatsschulden, gierende inflatie en paniek op de buitenlandse markten direct reageren op chaos op het politieke toneel. Het wordt echt een onthullende blik in het tandwielen van onze economie. Voor nu, enorm bedankt dat je erbij was. Ik hoop dat je de krantenkoppen, de discussies over klimaatdoelen en de prijzen van grondstoffen vanaf nu met een fundamenteel andere, veel strategischere blik kunt lezen. Tot de volgende keer.